Canto 3, hoofdstuk 8. Manifestatie van Brahma uit Garbhodakshaya Vishnu. Sri Maitreya zei: de afstammelingen van koning Puru verdienen het respect van de wijzen omdat hun koningen in hoofdzaak de hoogste persoonlijkheid zijn toegewijd. En met u, die ook geboren bent in deze opeenvolging van toegewijde activiteit voor de onoverwinnelijke, wordt er stap voor stap met iedere vraag die u stelt steeds weer een nieuw licht op de zaak geworpen. Laat me dan nu dit Bhagavatam bespreken, dit Vedisch supplement, dat oorspronkelijk door de Allerhoogste Heer persoonlijk werd uitgesproken voor de wijzen, ter verzachting van het grote lijden van de mensen die zo weinig geluk ervaren. De zoon van Brahma, Sanat Kumara, ondervroeg als de leider van de grote wijzen, net als u, heer Sankarsana, over de waarheid aangaande de oorspronkelijke persoonlijkheid die zich altijd helder in de kennis ophoudt aan de basis van het universum. Hij had in die positie met hem die men met de hoogste achting Vasudeva noemt, zijn blik inwaarts gekeerd, maar ter aanmoediging van de hoogst geleerde wijzen opende hij zijn lotusgelijke ogen een beetje. Met de haren op hun hoofden, nat van het water van de Ganges, beroerden ze de toevlucht van zijn lotusvoeten, die door de dochters van de slangenkoning met grote toewijding en verscheidene paraphernalia wordt aanbeden in het verlangen naar een goede echtgenoot. Bekend met zijn spel en vermaak, verheerlijkten ze met woorden en met veel gevoel ritmisch overeenstemmend, herhaaldelijk zijn handelingen, terwijl zich vanuit de duizenden opgeheven kragen de stralende gloed verspreidde van de edelstenen op hun duizenden helmen. Ovidura. Naar verluid besprak hij toen de strekking van het Bhagavatam met Sanat Kumara, die de yoga-gelofte van de verzaking had afgelegd, en het, op verzoek, verder vertelde aan Sankhyayana, die eveneens de eed had afgelegd. Toen de grote wijze Sankhyayana, als de belangrijkste van de transcendentalisten die dit Bhagavatam reciteren, er daarna uitleg aan gaf, waren zowel de geestelijke leraar Parashara, die ik volgde, als Brihaspati erbij aanwezig. Ertoe aangezet door de wijze Pulastya, vertelde hij, Parashara, mij welwillend deze allerbelangrijkste onder de Purana's, die ik op mijn beurt voor u zal uitspreken, mijn beste zoon, daar u een immer trouwe volgeling bent. Toen de drie werelden waren verzonken in het water, lag hij, Garbhodakshaya Vishnu, daarin inactief, alleen neergevleid, met vrijwel gesloten ogen op het slangenbed Ananta, zonder iets anders te willen dan de voldoening van zijn innerlijk vermogen. Zoals de macht van het vuur verborgen is in hout, verbleef hij daar op zijn plaats in het water en behield hij al de levende wezens in hun subtiliteit in zijn bovenzinnelijk lichaam van waaruit hij leven geeft in de vorm van de tijd. Voor de duur van 1000 keer 4 yuga's sluimerde hij met zijn innerlijk vermogen ter wille van de verdere ontwikkeling, middels zijn kracht genaamd Kala, van de werelden van de levende wezens die afhankelijk zijn van vruchtdragende handelingen. Die rol deed zijn lichaam er blauwkleurig uitzien. Overeenkomstig de bedoeling van zijn innerlijke aandacht voor de subtiele kwestie van het scheppen, was er, na de nodige tijd, door de materiële activiteit van de basiskwaliteiten van de natuur, de agitatie van de subtiele elementen, de wezens, die toen zeer subtiel uit zijn buik, uit de ether, tevoorschijn braken. Met de tijd die het karma in gang zette, verscheen daarmee, met die agitatie, spoedig uit het oorspronkelijke zelf van Vishnu een lotusknop die, net als een zon, de uitgestrekte wateren verlichtte middels zijn gloed. Die lotusbloem van feitelijk het universum ging Vishnu binnen als het reservoir van alle kwaliteiten van waaruit hij in het begin de persoonlijkheid van de Vedische wijsheid voortbracht, de heerser van het universum Brahma, die, zo zegt men, uit zichzelf geboren werd. Hij, Brahma, in dat water gezeten op de werveling van de lotus, was niet in staat om de wereld te zien En al rondspiedend in de vier richtingen kreeg hij al dus zijn vier hoofden. Brahma, gezeten op en boord door de lotusbloem die, vanwege de stormlucht aan het einde van de yuga, uit de roerige wateren was verschenen, kon in zijn verbijstering het mysterie van de schepping niet doorgronden, nog begrijpen dat hij de eerste halfgod was. Wie ben ik die bovenop deze lotus zit? Waar kwam deze lotus vandaan? Er moet iets onder het water zitten. Hier aanwezig zijn houdt in dat dat waaruit het zijn bestaan vond, er ook moet zijn. Op deze wijze zich bezinnend op de steel van de lotus, kon hij, door dat kanaal in het water te volgen naar de navel van Vishnu, ondanks dat hij daar binnen ging en uitvoerig over de oorsprong nadacht, de basis niet doorgronden. In het duister tastend Ovidura gebeurde het dat met zijn contemplatie aldus de enormiteit van de driedimensionale werkelijkheid van de tijd tot stand kwam, die, als een wapen, een chakra, de belichaamde ongeboren ziel vrees inboezemt door zijn levensduur tot een honderdtal jaren te beperken. Toen hij het doel dat hij zich had gesteld niet kon bereiken, gaf de godheid de onderneming op en ging hij weer op de lotus zitten om vol vertrouwen daar stap voor stap zijn adem te beheersen, zijn geest terug te trekken en zijn bewustzijn te verenigen in meditatie. Met het voor de duur van zijn leven aldus beoefenen van yoga, ontwikkelde de zelfgeborene met der tijd het begripsvermogen en zag hij hoe zich in zijn hart vanzelf dat manifesteerde wat hij voordien niet kon waarnemen. Op het bed van de volledig witte, gigantische Sheshanaga-slang lotusbloem lag de oorspronkelijke persoon geheel alleen onder de overkapping van de slangenkraag die was bedekt met de hoofdsieraden waarvan de gloed de duisternis in het water van de vernietiging verdreef. De aanblik van zijn handen en benen, juwelen, bloemenkrans en aankleding overtrof het panorama van het groene koraal van de avondschittering van de zon boven de grote gouden bergtoppen met hun watervallen, kruiden, bloemen en bomen. Het geheel van de drie werelden in al hun diversiteit werd met de lengte en breedte van de uitgestrektheid van zijn bovenzinnelijke aanwezigheid overdekt door de schoonheid van de hemelse gloed van de ornamenten die zijn lichaam sierden. Overeenkomstig het verlangen van het menselijk wezen dat in de aanbidding van zijn iedere wens vervullende lotusvoeten het pad van de toegewijde dienst volgt, toonde hij in zijn grondeloze genade met de maangelijke glans van zijn teen- en vingernagels de prachtigste bloemverdeling. Met zijn glimlachende gelaat, gesierd met de pracht van zijn oorsieraden, met de aanblik van het licht gereflecteerd van zijn lippen en de reactie van zijn fraaie neus en wenkbrauwen, verdrijft hij het leed van de wereld. Beste Vidura, zijn middel was fraai gesierd met een gordel en met stof met de saffraankleur van kadambabloemen. Er was een kostbare halsketting en op zijn borst was er het aantrekkelijke Srivatsa-teken. Zoals de bomen in de wereld hun eigen bestaan hebben en met hun duizenden takken hun grote waarde aan bloemen en vruchten tentoonspreiden, alsof ze gesierd zijn met kostbare juwelen, is ook de Heer, de heerser van Ananta, Garbhodakashayi Vishnu, getooid met de kragen boven zijn schouders. De Allerhoogste Heer vormt, net als een berg, de toevlucht voor alle zich rondbewegende en niet rondbewegende levende wezens. Als de vriend van Ananta Deva is hij, gelijk een berg, verzonken in het water, en met zijn duizenden gouden helmen en juwelen, en met zijn Kaustubha-juweel, manifesteert hij zichzelf als een bergketen van goud in de oceaan. Met om zijn nek de bloemenkrans van zijn heerlijkheden in de vorm van de lieflijke, fraaie klanken van de Vedische wijsheid, was de Heer van de zon, de maan, de lucht en het vuur voor al de drie werelden, zo zag Brahma toen, zeer moeilijk te bereiken, omdat hij omringd werd door zijn persoonlijke wapens, zoals zijn chakra. En zo kon het gebeuren dat de godheid van het universum, de schepper van het lot, het meer van zijn navel kon aanschouwen, de lotusbloem, de wateren van de vernietiging, de lucht met zijn winden en de hemel, maar dat hij zijn blik niet kon werpen voorbij het geschapene van de kosmische manifestatie. Met de rijkwijde van die visie raakte hij, als het zaadbeginsel van alle wereldse handelingen, toen geïnspireerd door de geaardheid hartstocht. Daarom bad hij, in overweging van de zich enthousiast voortplantende levende wezens, tot hem om op het bovenzinnelijk pad van de standvastige ziel de aanbiddelijke creatief van dienst te mogen zijn.